Ik ben er alweer even tussenuit geweest. Gewoon omdat het kan. Ik had zin om een baardje te laten staan. Eens een keer iets anders. Nieuw elan. Ik wilde Europa door voor inspiratie. Mooie verhalen, nieuwe landschappen, nieuwe geuren en kleuren. Zwemmen in zee, nadenken, boeken lezen, stukjes schrijven en foto's maken. Ik ben tenslotte nog steeds fotograaf. Voor mij geen stedentripje. Ik ging naar België, Frankrijk, Italië, Slovenië en Kroatië. Een tijd ertussenuit. Simpel leven op het platteland. De berg in, een beetje een hippie, maar dan anders. Ik laat mij niet tegenhouden door propaganda en angstzaaierij. Nergens voor nodig. Code rood hier, code rood daar, besmettingen hier, besmettingen daar. Het zal allemaal wel. Ik had geen snotneus, geen koorts, drink niet meer en voelde me prima, dus ik ging gewoon op pad. Ik wilde zelf ervaren hoe het is om door Europa te reizen. Ik wilde het met eigen ogen zien, niet door de ogen van de overheid of de media. Ik verbleef veelal hoog in de bergen, zonder 4 of 5G, nam nauwelijks de snelweg. Niet omdat ik tegen de vooruitgang ben, integendeel. Mijn oude vader zei altijd, vroeger was niets beter. Ik twijfel niet vaak aan de wijze uitspraken van mijn vader, maar langzamerhand moet ik hem toch ongelijk geven. We gaan de verkeerde kant uit. Uit naam van de gezondheidszorg wordt de wereld er niet leuker op. We moeten ontmenselijken, op 1,5 meter van elkaar blijven, een mondkapje op, niet knuffelen en als het aan de machten ver weg ligt, ook nog verplicht een experimenteel vaccin in laten spuiten. Het moet niet gekker worden. Onze overheden zijn er niet meer voor haar burgers, maar volgen massaal een onzichtbare agenda die ze angvallig proberen te verbergen. Hoe lang ze dit nog blijven doen, is de vraag. Hoe lang kunnen ze hun eigen burgers en door die burgers opgebouwde maatschappij nog blijven schaden uit naam van een virus dat nooit het voorspelde kille virus is geworden? De mobiele telefoon speelt een belangrijke rol in de propaganda en de agressieve uitrol van de 2030 plannen die toch echt bestaan van machthebbers die onzichtbaar zijn, maar toch ook echt bestaan. Zonder mobiele telefoon is het eigenlijk onmogelijk deze plannen te verwezenlijken. De informatie via de telefoon wordt beheerst door grote Amerikaanse techbedrijven als YouTube, Facebook, Twitter en Google. Zij bepalen in grote mate wat we te zien krijgen. Bovendien verzamelen ze data, data en nog eens data. Data, het nieuwe goud. Data die voor de NSA, de National Security Agency, toegankelijk is. Sinds 9/11 verzamelt deze inlichtingendienst gegevens van alle bewoners van de planeet. Volgens klokkenluider Edward Snowden voerde de NSA het grootste surveillanceprogramma uit de geschiedenis uit. Voor een ieder van ons bestaat een digitaal dossier. Is de VS bezig haar wereldwijde suprematie veilig te stellen middels digitale bewaking? Zit dit achter de vaccinatiedrift? Iedereen digitaal in kaart brengen en controleren? Is deze vernietiging van onze privacy die hiermee gepaard gaat aan te merken als een misdrijf? Of zijn we zelf de schuldigen? Voor veel mensen is de mobiele telefoon het eerste dat ze pakken als ze wakker worden en het laatste dat ze uitzetten als ze weer gaan slapen. Dagdromen, waarnemen met eigen ogen en gewoon niets doen is er niet meer bij. De meeste mensen kunnen zich niet meer vervelen. Volgens de wetenschap leidt veel surfen op de mobiel tot meer stress, angst en depressiegevoelens. Hier zou de wetenschap het wel eens bij het rechte eind kunnen hebben. Het apparaatje is de baas geworden over je leven. Je bent een junkie geworden. Je wil alles weten, alles volgen, met iedereen communiceren, overal iets van vinden, je mening geven, je profileren. Hap snap, dat wel. Nooit diepgang, altijd aan de oppervlakte. Een mening geven in 10 zinnen. Alleen de koppen van een artikel lezen. De constante, onkritische mediaconsumptie op je telefoon geeft je de illusie goed geïnformeerd te zijn. Tof, cool, gaaf, supercool. Je vrienden spreek je alleen online. Een gesprek in het echte leven voeren is er niet meer bij. Iedereen zit in zijn eigen bubbel. Via je mobiel wordt je mening versterkt door mensen die er net zo over denken als jij, terwijl er juist in deze tijd gediscussieerd zou moeten worden tot je een ons weegt. Ik was een early adapter van de mobiel en schafte mijn eerste exemplaar eind jaren 80 aan. Een soort kleine ijskast met een antenne. Mijn kantoor was toen een vrolijk café aan de Amsterdamse grachten. Als mijn telefoon rinkelde, klonk het stevast. Hey Atje, buiten bellen graag. Wij zitten hier voor de gezelligheid, om onze sores te bespreken en dronken te worden. In dit café doen wij sociaal, meneer Nuis. Hier praten wij met elkaar in het echte leven. Hier discussiëren wij. Het café, de horeca, de theaters, de poppodia, zijn dat niet precies de plekken die onze overheid uit naam van de gezondheidszorg het eerst heeft gesloten en wederom dreigt te sluiten? Mag er niet meer gesproken en gediscussieerd worden in het echte leven? De ironie is dat we er zelf aan meedoen. Ik ook. We zijn verslaafden geworden. Verslaafd aan een apparaatje. Verslaafd aan hapklare nieuwsbrokken die meer en meer door een klein aantal mensen wordt beheerst. Voor overheden, multinationals, media en techbedrijven is de mobiel een middel geworden om te communiceren of beter te manipuleren en propaganda te bedrijven. Iedereen wordt via algoritmes persoonlijk bediend wat hij of zij leuk en interessant vindt. Maar meer en meer zal het een apparaatje worden waarmee je makkelijk gevolgd en gemonitord kan worden door overheden. 24/7 weet de overheid waar je bent en met wie. Daarom ging ik de bergen in. Eindeloos rijden, voelen hoe groot de wereld eigenlijk is. Voelen dat die grote techbedrijven en overheden er niet toe doen als je je eigen gang gaat. Je leven weer terugpakt. Niet luistert naar al die opgeklopte propaganda. Gewoon weer boeken leest. Met mensen praat. Boeren, burgers en buitenlui. Gewoon weer een biertje met mensen drinkt en de toestand in de wereld bespreekt. Niet op anderhalve meter, maar aan een keukentafel of op een terras en zonder mondkapje op, natuurlijk. Weg met die poppenkast. Afkicken van de propaganda en dus de mobiel kan. Ik weet er alles van en dan bedoel ik de alcohol. Ik sta nu alweer 2 maanden droog. Het bevalt prima. Doe het cold turkey. Ga nooit hulp vragen. Voor je het weet ben je daar weer aan verslaafd. Waar een wil is, is een weg. Zet je smartphone uit en je krijgt je leven terug. Het is even afkicken, maar je obsessie om alles te volgen is na een week voorbij. En wat volg je eigenlijk? En waarom volg je dat eigenlijk? Als je erover schrijft zoals ik, moet je wel, al is het met steeds meer tegenzin. Soms denk ik, was ik maar net als mijn wijle ome Cor, die altijd riep, het zal mijn tijd wel duren. Maar goed, het COVID-gedoe is zo groot en idioot, je ontkomt er niet aan. Het is een enorme brei van besmettingscijfers en angstzaaierij die je geestelijk uitputten en bang maken voor het leven. Het is, zoals ik eerder zei, een collectieve waterboarding geworden van de hele bevolking. We zitten midden in een informatie- en propagandaoorlog. Het eerste slachtoffer van een oorlog is altijd de waarheid. Zoveel mogelijk verwarring zaaien lijkt het doel. Zoveel mogelijk de bevolking tegen elkaar uitspelen. Iedereen zo angstig mogelijk maken. Liegen en bedriegen. Overheden draaien aan de onbetrouwbare PCR-cijfertjes. Besmettingen hoger, besmettingen lager. Frankrijk op rood, Nederland op pimpelpaars. We mogen het café niet meer in zonder COVID-pas. De gemiddelde mens blijft het maar geloven. Het is makkelijker mensen voor de gek te houden dan mensen te overtuigen van het feit dat ze voor de gek gehouden zijn. Maar de vraag is, hoe lang nog? Ik heb de indruk dat steeds meer mensen doorkrijgen dat ze in de maling genomen worden. COVID is bullshit, Mr. Nuisic, zei een Kroatische boer tegen mij toen hij mij nog een zelfgestookte Slivovic inschonk. Soms moet je inconsequent zijn. COVID is something from the Americans, vervolgde hij. Niemand in het dorp geloofde het verhaal van de overheid. It's about big money and corruption, zei een van de mannen aan tafel. Croatia gets a lot of money from the EU to vaccinate everybody. A lot of people here don't want the vaccine. Now the EU stopped sending money. It's a worldwide blackmail. Dat COVID gebruikt wordt voor een andere agenda is evident. Als je het nu nog niet ziet en nog steeds bang bent om voor complotdenker te worden uitgemaakt, moet je naar de oogarts. Maar door wie dan, kale man? En waarom? Nou vooruit, nog 1 keertje. The COVID-pandemic is a great opportunity to reset the world. Een uitspraak van mijn grote vriend Klaus Schwab van het World Economic Forum, die weer de puppet is van de onzichtbare machten in de coulissen. Lees zijn boekje en je weet de plannen die onze leiders als Merkel, Macron, Rutte en Kaag braaf uitvoeren. Ze spugen op de eigen bevolking. Het is geen gezondheidscrisis. Om in Klaus Schwab termen te blijven, is het de mogelijkheid om onze oude wereld te resetten. Maar wat houdt dit dan concreet in? Meer controle over de burgers middels vaccineren en een daaraan gekoppeld COVID-paspoort? Maar waarom dan en hoe? Macht en controle is van alle tijden. Er zijn nu eenmaal mensen die anderen willen controleren en aan anderen willen verdienen. Soms ten koste van alles. Kwaad bestaat, zei mijn vader altijd. Ik heb het van dichtbij gezien, recht in de ogen gekeken. Het is te hopen dat je het nooit meemaakt. Oké, meer controle en een verdienmodel, maar wat moet er dan gereset worden? Het financiële systeem wellicht, dat op instorten staat? Moet Europa utopisch groen worden en snel, voordat de massa doorheeft dat ook de groene revolutie gebakken lucht en een verdienmodel is, net als COVID? Er zit een enorme haast achter de dingen die gebeuren. Vaccineren moet snel. Er is geen tijd voor reflectie. De burgers zijn simpelweg proefkonijnen. Hup, de spuiten erin bij zoveel mogelijk mensen, het liefst onder dwang. Het is een groot experiment waarvan niemand de uitkomst weet. Iedere keer weer wordt er een andere bruikbare idioot voor de camera gehaald om dit standpunt te verdedigen. De laatste koekenbakker die ik hoorde heet Ronald Pierik. Deze man schijnt rechtsfilosoof te zijn. Als je vrijwillig niet de juiste vaccinatiegraad krijgt, denk ik dat drang gerechtvaardigd is, zei hij op Radio 1. Eigenlijk bedreigt hij mensen die zich niet laten vaccineren, om welke reden dan ook. Een gevaarlijk mannetje, deze Ronald Pierik. Onthoud zijn naam. Even een slokje hoor. Maar goed, vanwaar toch deze haast? Zo'n vaart loopt het niet met het aantal doden. Het is geen killervirus, dat is nu wel duidelijk. Ook de groene agenda moet razendsnel worden uitgerold. Liever vandaag dan morgen. Het is hier ook do or die volgens onze elites. Dit heb ik vaker gehoord. In de jaren 70 zou er volgens de Club van Rome, opgericht door de Rockefellers, een nieuwe ijstijd komen. We zouden allemaal bevriezen. Nooit meer iets van vernomen. In plaats van bevriezen, smelten we nu razendsnel. De krankzinnigheid en de ondoordachtheid waarmee de EU de Green Deal wil uitrollen is verdacht. De haast moet uit die discussie. De haast van de elites die ons wil behoeden voor de ondergang van de aarde. Haastige spoed is zelden goed. Als mensen het goed met je voor hebben, moet je uitkijken. De lijfspreuk van mijn vader. De haast van hun eigen ondergang bedoelen ze waarschijnlijk. Moet de wereld daarom gereset worden? Ons huidige systeem van negatieve rente en schulden financieren met schulden loopt op zijn einde. Bij de burgers zit nog enorm veel geld. Dat moet op een slimme manier worden afgepakt onder het motto van vergroening. De burgers gaan deze zogenaamde groene revolutie betalen. Niet de 1% rijken en de multinationals. Die kijken wel uit. Die gaan er juist aan verdienen. De absurde plannen zijn bedacht door de onzichtbare macht en worden uitgevoerd door ingehuurde technocraten als Fransje Timmermans en andere puppets van de enorme lobbyclubs. Volgens hen moeten we naar een federaal Europa. Een Europa met een Europese digitale munt en een Europese minister van Financiën. Het oude systeem van lage rente, gratis geld, schulden met schulden financieren moet in een nieuw groen digitaal jasje worden voortgezet. Alle burgers moeten nog verder worden uitgekleed door een niet gekozen instantie als een Europees ministerie van Financiën, middels het heffen van Europese belastingen uit naam van vergroening. Bovenop de Nederlandse belasting komt er straks natuurlijk een Europese Green Tax om het piramidespel nog langer voor te zetten. Het Europese schuldenblikje wordt weer verder vooruitgeschoven, alleen nu digitaal. De Europese burger wordt veranderd in een pinautomaat waar niet aan te ontsnappen valt. Helaas meneer Nuis, u bent niet zo groen geweest dit jaar. Beetje te veel in uw dieselbusje door Europa gereden, iets te veel gebarbecued en dus te veel vlees gegeten. Hier uw persoonlijke groene eurotekst. Wij hebben de €500 al van uw digitale bankrekening afgeschreven. Geheel gratis geven wij u 10 tips om uw gedrag te verbeteren en belasting te besparen. Leuker kunnen we het niet maken. Fijn weekend. Maar goed, ik had geen snotneus en ging weer op pad. Ik reed over wegen waar geen eind aan leek te komen. Alles gewoon weer traag. Mobiele telefoon uit en weg van de snelweg. Ik ging niet naar grote steden. Die hebben hun beste tijd gehad. Ze zijn inwisselbaar geworden. Overal dezelfde winkelketens en hipstercafeetjes waar je veel te dure gezonde shakes kan drinken tussen coffee-to-go cliché mensen druk in de weer met hun mobiele telefoon of laptop. Volgens onze Europese leiders moeten steden smart cities worden waar je met je mobiele telefoon doorheen moet navigeren. Met een app mag je dan, als je braaf bent en je ieder jaar laat vaccineren, in een cafeetje een veel te duur drankje drinken. Centra van steden worden of zijn in veel gevallen al veel te dure monoculturen, vol met mensen die de hele dag hard moeten werken om de veel te hoge huur te kunnen betalen en moderne slaven zijn geworden die denken dat ze vrij zijn. Hoe lang blijven jonge mensen nog geloven in deze smart city utopie? 2 jaar geleden maakte ik een reportage in het piepkleine dorpje Zeeman aan de Albanese kust. Op het verlaten strand kwam ik Vani, 34 jaar, tegen in gesprek met wat lokale vissers. Hij was op zijn 16e naar Londen vertrokken voor een beter leven en was sinds een paar weken geremigreerd naar Zeeman. Hij had zijn buik vol van Londen, waar hij 18 jaar had gewerkt. Everybody here thinks Europe is a garden of roses, but that's a mistake. It's a battlefield. Het leven is er zo duur, de stress zo hoog. Je werkt alleen om al je rekeningen te betalen. You have no life, man, zei Vani. Hij wil trouwen en een gezin stichten. Binnenkort opent zijn visrestaurantje in Tirana. Alles koopt hij bij de lokale bevolking in Zeeman. De beste homemade raki, honing, groente, fruit, tomaten en natuurlijk de vis. De vissers op het strand kent hij al jaren. Ze vissen al meer dan 25 jaar op zee. Iedere dag met de roeiboot erop uit. Je weet nooit wat je vangt. Ecologisch dan welk hipste restaurant in Londen, zegt Vani. Nee, liever geen lid van de EU. Dan wordt alles snel duurder. En je mag natuurlijk niet meer met een roeiboot vissen. Dan moet je ook hier geloven aan al die idiote regelgeving uit Brussel. Alleen maar goed voor grote bedrijven. Om deze column te schrijven moet ik af en toe inconsequent zijn. Af en toe moet ik aan het wifi-infuus om het nieuws te volgen om deze column te kunnen schrijven. Het is niet anders. We leven tenslotte in een informatieoorlog en ik heb besloten om er iets over te zeggen in het openbaar, om een tegengeluid te laten horen tegen de informatiebombardementen van de macht. Even alle onzin opzuigen en weer snel offline. Weer weg van het nieuws en de waan van de dag. Weg van de propaganda. Alles weer gewoon ouderwets traag, net als toen ik 20 was en gewoon op pad ging met mijn camera en wat boeken. Toen ik nog dacht dat je kon ontsnappen aan een burgerlijk bestaan. Ontsnappen aan de werkelijkheid, ontsnappen aan het leven. Vluchten kan niet meer. Frans Halsema en Jenny Arian zongen het al. Vroeg of laat komt de dood. Er is geen ontsnapping mogelijk. In Tajikistan en Andorra moet iedereen verplicht worden gevaccineerd, lees ik. In Griekenland mag je alleen binnen eten als je 2 keer bent geprikt. Gelukkig eet iedereen buiten in Griekenland. Het OMT voorspelt binnenkort mogelijk nieuwe IC-opnames. Zelf voorspel ik mogelijk een pak sneeuw in december. Nederland gaat van rood naar geel en andersom. Het spel van de tegengestelde signalen. Een soort van good cop, bad cop. Doorzichtige 1-2'tjes tussen het OMT en het kabinet. Oost-Groningen kleurt donkerrood. Wij van de overheid manipuleren de cijfers, wij draaien wat aan de PCR-knoppen en schroeven de besmettingen op om jullie weer op te sluiten. Leuk zo'n overheid die het zogenaamd goed met je voor heeft uit naam van de gezondheidszorg. Zelf logisch nadenken wordt niet meer op prijs gesteld. Wij van de overheid kunnen dat beter, wij weten wat goed is voor iedereen. Vaccineren en snel, we hebben wel haast. Waarom luisteren ze toch niet, hoor ik Rutte met een rood aangelopen hoofd in het torentje stampvoetend roepen. Rutte, onze grote leider. Hoe lang mag deze puppet nog blijven zitten van de machten boven hem? Zijn rol is uitgespeeld, denk ik. Hij is volstrekt ongeloofwaardig geworden. Steeds meer Nederlanders geloven hem niet meer. Zijn leugens zijn te groot geworden. Dat is een groot probleem voor de machten boven Rutte. Ik denk dat hij binnenkort het veld moet ruimen. Het is afgelopen met hem. Rutte is zichtbaar in paniek. Je kan het zien als je goed naar hem kijkt. Rutte is geen baas, geen gorilla. Rutte is een valse, angstige chimpansee die alles weglacht. Dat heeft hij jaren gedaan, maar het lachen is hem vergaan. De controle is weg. Hij speelt controle als hij het volk moet toespreken. Hij probeert te intimideren door zo breed mogelijk achter een katheter te gaan staan. Maar, zoals ik al zei, Rutte is geen gorilla. In zijn gezicht verschijnen zenuwtrekken. Hij kan de leugens niet meer weglachen. Ze zijn te groot geworden. Als hij met zijn eigen leugens wordt geconfronteerd, trekt hij met zijn linkeroog. Hij gaat steeds meer met zijn linkeroog trekken. Niet alleen Rutte is bang. Overheden zijn bang. De rechterlijke macht is bang. De media is bang. Bang dat steeds meer mensen doorkrijgen dat ze in de maling zijn genomen en gaan zien dat er een heel andere agenda achter de COVID-crisis zit. In Engeland en Frankrijk zijn enorme demonstraties aan de gang. Waarom bericht de NOS hier nauwelijks over? Als er 1000 demonstranten in Minsk demonstreren, is het groot nieuws. De enorme demonstraties in Londen en Parijs met honderdduizenden mensen tegen het absurde coronabeleid en de vaccinatieapartheid halen het journaal niet. Kunt u dat uitleggen, meneer Marcel Geloof? Jammer dat niemand u die vraag stelt. Maar die vragen zullen steeds luider worden en afkomstig zijn van steeds meer mensen. De macht en haar meelopers en vertegenwoordigers kunnen geen kant meer op. Ze moeten volhouden, ze kunnen niet anders. De enige keus die overheden nog hebben is repressiever worden. Criticasters van het gevoerde beleid de mond snoeren. Maar dat is lastig. Dan leven we niet meer in een democratie, zoals Rutte constant roept. Als uitkomt dat het een grote leugen is geweest, draaien ze allemaal de bak in. Worden ze allemaal opgepakt voor misdaden tegen de menselijkheid. Het is de komende herfst erop en eronder voor de macht. Overheden, hun vertegenwoordigers en aanhangers. Het worden spannende tijden. Fasten your seatbelts. Het is angst aanjagen en angst aanjagen. Vervolgens dreigen, dreigen en nog eens dreigen, wat onze overheid de hele tijd doet. Als je dit met je kind zou doen, word je onmiddellijk uit de ouderlijke macht ontzegd. Overheden kunnen dit straffeloos doen met een bevolking en zoveel burgers meer en meer traumatiseren. De gevolgen op lange termijn zijn nog volstrekt onbekend. Hoe lang laten de mensen zich nog deze imaginaire angst aanjagen? Hoe lang blijven ze deze leugens nog geloven en dat voor een virus? Ik blijf het herhalen, dat volkomen onterecht op de A-lijst van gevaarlijke ziektes staat. De mortaliteit is laag. De meeste mensen hebben geen idee. Ik vraag het regelmatig aan mensen die bang zijn voor het virus. Toch zeker wel 1 of 2% is vaak het antwoord. Dat zouden dan respectievelijk 170.000 en 340.000 doden betekenen, antwoord ik dan. Je ziet mensen denken, zoveel? Veel mensen zijn door de aanhoudende stroom van alarmerende berichten in een staat van hypnose gebracht en kunnen niet meer zelfstandig nadenken. Overheden zijn hier schuldig aan. Ze zijn kwaadaardig geworden tegen de eigen bevolking. In plaats van angst aanjagen en dreigen met nieuwe maatregelen en lockdowns en straks natuurlijk met verplichte vaccinatie, is het veel beter te zorgen voor goede medicatie, goede voorlichting, een open discussie en het belangrijkste, de IC's opschalen. Er komt toch een zoveelste golf aan? Regeren is toch vooruitzien? De overbelaste zorg was toch het probleem begin 2020? We doen het toch voor de zorg? We doen het toch voor de ouderen? Dat was toch het mantra? We zijn inmiddels ruim anderhalf jaar verder. Hoe zit het hiermee, overheid? Hoe zit het hiermee, Mark Rutte? Hoe zit het hiermee, Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid? Hoe zit het hiermee, Ernst Kuipers? Hoe zit het hiermee, Diederik Gommers? Jullie hebben ruim de tijd gehad om hier keihard aan te werken. De Delta-variant is immers onderweg. Hoe zit het met het opschalen van de IC's en het opleiden van personeel? Ik hoor er niets over. Hoe zit het met de waardering voor de zorg? Hoe zit het met de betere betaling voor de mensen in de zorg? Ik hoor er niets over. Hoe zit het hiermee, Tweede Slaapkamer? Jullie doen gewoon je werk niet, volksvertegenwoordigers. Wij burgers moeten deze vraag steeds blijven stellen. De IC's waren toch overbelast in maart 2020? De zorg dreigt toch vast te lopen? Waarom hebben jullie hier niets aan gedaan? In plaats van deze maatregelen te nemen, zijn er miljarden uitgegeven aan mondkapjes, teststraten en vaccinaties. En zijn er absurde maatregelen genomen als lockdowns en avondklokken. De simpele oplossing om de IC's op te schalen wordt structureel weggewuifd. Waarom? Die vraag gaat de massa zich ook steeds meer stellen. Het narratief wordt in mijn ogen steeds ongeloofwaardiger. Rutte deed of hij het boek The Great Reset van Klaus Schwab niet kende, terwijl hij de grote Klaus in november een brief had geschreven waarin hij hem bedankte voor het boek en de plannen uit zijn boek een hoopvol perspectief voor de toekomst had genoemd. Wederom een keiharde leugen van onze premier, die, zoals ik voorspel, binnenkort vervangen gaat worden door, en dat is dan weer slecht nieuws, een nog veel erger exemplaar dan Rutte zelf. De plannen moeten er natuurlijk toch worden doorgeduwd. Build back better klinkt prachtig. Wie is er tegen? Niemand. Maar voor wie wordt er eigenlijk beter teruggebouwd? Voorlopig worden de rijken rijker en de armen armer. De bedrijven die het meest aan COVID hebben verdiend zijn Amerikaanse tech- en farmabedrijven en grote, vooral ook weer Amerikaanse financiële instellingen. Modern imperialisme, nieuwe Amerikaanse machtspolitiek. Dat hebben we eerder gezien in Zuid- en Midden-Amerika, in Azië en het Midden-Oosten. Nu niet meer met wapens, maar met tech, farma, propaganda en angst. De slag om de nieuwe wereldhegemonie is in volle gang. We zijn op weg naar een nieuw tijdperk. Het gaat allemaal nog wel even duren. Laat je ondertussen niet gek maken. Ga je verdiepen. Trek je eigen plan. Ga op pad. Verenig je. Zet regelmatig je mobiele verslaving uit. Durf te leven. Draag nooit meer een mondkapje. Laat je niet vaccineren. De angst zit in je hoofd. Er valt niets te vrezen, behalve de vrees zelf. Op mijn reis verbleef ik een paar dagen hoog in de bergen aan de Golf der Poëten, vlakbij La Spezia in Italië. Dichters, dat is wat we nodig hebben. Dichters, vrijdenkers en kritische burgers. Mensen die zelf nadenken. Op weg naar mijn berg werd ik aangehouden door twee agenten. Paspoort en testing papers, vroeg een van de agenten in gebroken Engels. Ik gaf mijn paspoort en zei, ik heb geen test. Ik ben slechts op doorreis. Waar naartoe? Vroeg de andere agent. To the afterworld, het hiernamaals, zei ik, waar we allemaal naar op weg zijn. Het was even stil. Ze keken mij allebei glimlachend aan. Have a nice trip, zeiden ze in koor en gaven mijn paspoort terug.